Goedendag, leuk dat u kijkt naar een nieuwe Thomasboek. In deze septembereditie bespreken we het boek De Saamhorigheidsgroep van Marijn de Boer. En zit ik hier samen met Evert-Jan de Weijer in de Thomaskerk om dit boek te bespreken. Evert-Jan, welkom.
Tabitha.
Leuk dat je er
Dankjewel.
Bent. Dankjewel. Nou, een opvallend boek. In eerste instantie al vanwege de voorkant.
Ja, spannende voorkant.
Ja, 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 wat zien we hier precies?
Hier zien we een roemruchte poster die ook in mijn jeugd een grote rol heeft gespeeld. Hij hing in in de gang in ons oude middelbare school, onze Rooms-Katholieke school, gang 900, ik weet het nog. Daar hing deze poster pontificaal bij de leraar maatschappijleer, geschiedenis, baard, tuinbroek. Nou, helemaal het patroon, zoals jij zult het waarschijnlijk helemaal niet meer herkennen, maar zoals waar wij vroeger les van kregen, dat was ons docentenkoor.
En welk jaar en moet ik dan denken?
Dan moet je dus denken aan, nou, en daar speelt ook deze roman zich voor een groot deel in af, de eind 70er, begin 80er jaren van de vorige eeuw. Vorige eeuw, zeg ik gewoon inmiddels.
Ja.
Ja, en dat is helemaal de sfeer waarin dit boek voor een groot deel is geschreven. Dus de tijd van het maatschappelijk bewustzijn, de tijd van de wereldverandering, en die poster, een iconische poster, een verkiezingsposter van de PSP, de Pacifistisch-Socialistische Partij, was daar eigenlijk als het ware de vlaggedrager van die hele mentaliteit. Je ziet ook dat was ook sowieso heel bijzonder, een blote vrouw. Dat was natuurlijk toch heel erg spannend op deze toch wel door het confessionalisme getekende school waarin wij zaten. En de docent, die trouwens ook helemaal in persoon en in mentaliteit, helemaal die sfeer aan de voortaan wordt alles anders. We gaan de wereld redden.
Want dat was een sfeer van vrijheid?
Zonder
grenzen. Hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, je moet je dat denk ik voor je zien. Het waren een beetje de naweeën, en daarin ben ik dus groot gegroeid, zeg maar even. De naweeën van het beroemde jaar 1968, het jaar van de revolutie. De stenen in Parijs moesten eruit, want daaronder lag het zand, het strand. Dit was de idee van het grote idealisme eigenlijk.
Okay.
En dat mondde uit in een idee dat ook echt alles in de persoonlijke levenssfeer anders moest. Persoonlijk was sowieso een beetje een taboe woord, want niets is persoonlijk. Eigenlijk is alles gemeenschappelijk.
Alles is politiek.
Alles is inderdaad ook politiek geladen. Maar aan de grondslag lag eigenlijk één grote bevrijdingsgedachte. Dat het oude verzuiling lag achter ons. Al mijn leraren waren ook allemaal stuk voor stuk. Ik zat in het katholieke zuiden, waren allemaal ex-priesters. Die waren allemaal inmiddels, hadden ze vriendinnen, waren ze getrouwd. Althans, voorlopig even getrouwd, want vaak volgde dan weer een volgende vrouw of een volgende iets. En men was ook ontzettend bezig om uit wat men dan het benauwende burgerlijke bestaan van de jaren 50, 60, om daaruit te breken. En dat was natuurlijk al een tijdje aan het doen. En nu ging het erom, nogmaals, om de wereld te redden. En daar had je dus een collectief voor nodig. Maar allereerst, de basis daarvan was vrijheid, vrijheid, vrijheid. En daar, dat dansen tussen de koeien, in je hoogst individuele expressie daarvan, kleren, allemaal conventie, allemaal ballast.
Ja. Nou, daar, norm.
Allemaal norm. Ja, allemaal, allemaal.
En dit is dus ook de achtergrond waarin het boek afspeelt. En hoe speelt dat mee? Of?
Nou, ik denk, omdat ik al zei, het ligt natuurlijk al even achter ons, die 60e jaren. Wat je dus toen kreeg in die 70e, 80e jaren was natuurlijk een soort, dat het begon te wringen. En je zou kunnen zeggen dat die hele collectiviteitsgedachte liep een beetje op hun laatste benen. Mensen waren, en dat is dit roman ook wel een voorbeeld van, mensen waren aan het denken aan nieuwe samenlevingsvormen. En de hoofdpersonages van deze roman wonen ook nog wel allemaal, ik zal maar even zeggen, conventioneel als gezin of als echtparen bij elkaar. Maar men is continu aan het denken over het vormen van een commune. Over het vormen van een saamhorigheidsgroep. Hè, waarin in feite de groep relevant of belangrijk wordt. En daar zie je dan ook een bepaalde spanning in komen. Hè. Dus de spanning, zal ik maar even zeggen, tussen het individu en het collectief.
Ja. En het collectief is in dit geval die saamhorigheidsgroep.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen? Wat voor groep is dat?
Het schijnt ook bij de schrijver ook een biografische component te hebben. Zijn ouders maakten, begreep ik, korte tijd deel uit van een dergelijke groep. Ik ken het ook uit mijn achtergrond ook wel. Het waren dan, wereldverbeteraars, allemaal een beetje op zichzelf, die elkaar dan vonden in een gemeenschappelijk verbeteren van de wereld. En daar kom je dan ook voor bij elkaar.
Ja.
Compleet met knuffelsessies en, om mee te beginnen.
Ja.
Hè, want dat bezit was natuurlijk een verfoeilijk iets. Dus daar moet je ook een beetje van afzien te komen.
Ja.
En op gezette tijden, elk weekend, komt zo'n groep bij elkaar om min of meer met elkaar ook af te spreken welk deel van de wereld we deze week gaan verbeteren. Daar kwamen soms de meest, dat zie ik in de roman ook op een hilarische manier beschreven eigenlijk. Daar komen soms de meest vreemde projecten in Tibet uit voor Tibetaanse lesbiennes, noem wat.
Ja.
Waar dan het even noodzakelijk van is om daar...
Want ze steunen die verschillende projecten financieel, omdat ze allemaal 10% van hun inkomen ook afstaan.
Klopt.
Om de derde wereld te helpen.
Ja. Dus dat is interessant. Hè? Dus er zijn dus wel degelijk afspraken die dan gemaakt worden, zoals inderdaad 10% van je inkomen. Dus je ziet al eigenlijk dat die vrijheid, waar het dan eigenlijk in de jaren 60 enorm over ging, al behoorlijk wordt onder vuur genomen door bepaalde afspraken die je dan toch met elkaar maakt. Ja. Hè, waarbij ook bepaald opportunisme natuurlijk in zekere zin een rol kan spelen. Want de ene natuurlijk veel te geven, de ander niet, die 10%.
Ja.
Bernard, een van de hoofdpersonen, of eigenlijk misschien wel het hoofdpersonage van deze roman, heeft zal een groot inkomen gaan krijgen als diplomaat. En dat vindt de saamhorigheidsgroep ook nog niet onaantrekkelijk. Die denkt, ach gunst, dan hebben we ook wel een behoorlijke bijdrage in de groep van hem te verwachten. Terwijl ook andere mensen, laat ik zeggen, klaplopers zijn, eigenlijk amper geld verdienen.
Ja.
En het opportunisme, dus laat ik zeggen, ook het gebruik of misbruik maken van elkaar, speelt in deze vrolijke zedenroman toch ook wel een behoorlijke grote rol.
Ja, op een gegeven moment is er een scène waarbij iemand een grote erfenis krijgt en dan is dat weer de discussie van moet daar ook 10% over betaald worden of niet.
En daar komt een heel verhaal over vermogen en zelfverdiend en dat soort dingen. Maar wat je dus heel erg merkt in dit soort scènes inderdaad, die je terecht aanhaalt, is hoe de romanschrijver eigenlijk steeds een onderzoek doet, over dat dit ook wel hooggestemde idealen zijn, maar dat dan toch altijd een beetje het eeuwige opportunisme van de mens dat ook weer in de wielen rijdt.
Ja, misschien is die auto van Bernard daar ook een goed voorbeeld van.
Ja, dat is een interessante, Bernard verzwijgt dus heel erg lang, weet hij te verzwijgen, dat hij een oude Volvo rijdt, want autobezit is natuurlijk de vijand.
Ja.
Het is ook heel interessant hoe zo'n saamhorigheidsgroep ook collectief enorm bedacht heeft wie er wel bij hoort, wie de vijand is, wie voor is, wie tegen mij is. Hè, dat zijn natuurlijk hele strikte normen die er zijn.
Het kan hem al zitten in of je een hoed draagt of niet.
En hoe duur die hoed was en of die hoed je ook niet meteen, of een pak. Het wordt een enorme schrik als men ontdekt dat Bernard een pak en een das nota bene draagt. Want dan behoor je natuurlijk tot de wereld van het kapitaal, het groot kapitaal, waar natuurlijk collectief van is afgesproken dat je er tegen was.
Ja.
Maar hilarisch, want dat heeft die roman heel erg in zich. Heel erg grappig wordt het natuurlijk wel als je ziet dat bijvoorbeeld die Volvo, als die eenmaal ontdekt is, die van Bernard, ook alweer heel erg goed uitkomt als je met elkaar op vakantie gaat naar Frankrijk om daar heerlijk met elkaar te dansen.
Ja.
En dat je er toch moet komen. En dat is ook steeds, laat ik zeggen, als er een benzine moet worden getankt, ze even vergeten dat dat moet gebeuren. Of hevig in discussie zijn over hoe we de wereld gaan verbeteren, zonder even te bedenken dat misschien het ook wel aardig is als een ander even die benzine betaalt.
Ja.
Dus dat opportunisme
zit er ook
wordt zeer fijnzinnig verkend in deze roman.
Want we hebben dan die figuur van Bernard. Wat is hij voor iemand? In hoeverre past hij bij die groep of niet? Raakte er net al even aan.
Ja, dat is natuurlijk heel fascinerend. Hè. Bernard lijkt eigenlijk uit een heel ander milieu te komen. Het is niet helemaal soms helder uit welk milieu die nou precies komt. Maar hij kent één van de mensen van die saamhorigheidsgroep. En het apart is, ze lijken allebei een beetje een corporale achtergrond te delen. Met schermen, dat doen ze samen. En Felix maakt al deel uit van die saamhorigheidsgroep. En zo eigenlijk komt Bernard daarbij. Maar hij presenteert zich eigenlijk in deze roman steeds als een vreemdeling. Of eigenlijk is alles een beetje vreemd. Dus die hele saamhorigheidsgroep, hij heeft daar inderdaad een heel groot verlangen naar, omdat hij eigenlijk ook wel een verlangen heeft naar saamhorigheid. En denkt dat en vindt dat ook wel enigszins, of lijkt dat te vinden in die groep. Maar hij is ook wel een soort eeuwige buitenstaande daarin. Omdat hij daar nogmaals wel naar verlangt, maar het eigenlijk niet ja, zich eigen kan maken of daar toch altijd een beetje een vreemdeling in blijft. Want hij heeft natuurlijk hij gaat een heel andere route ook. Ja. Hoewel er ook hoogleraar deel uitmaken van in zijn hoorigheidsgroep en zo. Maar hij gaat toch wel een heel andere route in de diplomatie bijvoorbeeld. Of in zijn eigen weg. Dan de groep die eigenlijk altijd een beetje in Haarlem en omstreken Heemstede blijft hangen. Hè. Alleen al vanwege het feit dat hij als diplomaat uiteindelijk de wereld, Jeruzalem, New York, dat hij de wereld om gaat reizen. Maar hij blijft ook altijd wel op een bepaalde manier natuurlijk een soort hang of een soort verbondenheid houden, ook vanwege de liefde, grote verliefdheid, met die groep. Ja. Met die groep.
Ja. Verliefdheid ook naar Lisa specifiek.
Specifiek een van de leden van de groep, waarvan hij nooit dacht dat ik daar verliefd op zou worden, maar in één keer haar stem is magisch. Hè? Dat is, zij spreekt ook filmpjes in en tekenfilms en alles. En, ja. Hij valt volkomen, wordt ook heel mooi beschreven overigens, valt hij op die stem van die roepende stem van Lisa. Het gaat erom, ook een niet onbelangrijk motief in deze roman, dat hij zou de vader kunnen worden van een kind wat dat die beide, het echtpaar, niet lijkt te kunnen krijgen.
Lisa samen met Tristan.
Tristan de kunstenaar.
En daarom zoekt zij toenadering tot Bernard om bij hem
Als een donorvader. Ja. Hè? Ook weer vanuit een zeker opportunistisch idee dat Bernard ook wel weer, omdat hij met zijn eerste aanstelling gaat krijgen als diplomaat naar Nairobi, dat hij weggaat. Ja. Dus het idee, we hebben zijn zaad nodig en dan kan hij weer weg.
Ja.
Hè? Niet bedenkend, wat trouwens ook heel interessant is rondom allerlei seksualiteitsvraagstukken in de jaren 60, 70 en 80. Vrije seks, vrije liefde.
Ja.
Maar wat ook dan enorm, dat vind ik ook heel goed, wat ook trouwens ook wel waar is, trouwens ook feitelijk waar is, wat ook enorm dan niet verkend wordt, en dus in deze roman wel, is hoe verhoudt die gepostuleerde vrijheid zich nou met hele simpele menselijke emoties als de liefde, als jaloezie, als ik wil eigenlijk jou voor mij alleen. Want jij bent de enige.
Ja, en dat wordt dan ook weer een soort norm van het moet allemaal kunnen. En daar is dan voor jaloezie eigenlijk geen plek.
Klopt, dat is. Jaloezie laat zich natuurlijk heel slecht rijmen met de vrijheid. Met het idee dat er geen bezit, dus ook geen bezit in de liefde is. Jouw man, jouw vrouw is niet van jou alleen. Dat is een burgerlijk, klein burgerlijk concept.
Ja.
Hè? En wat zo aardig is natuurlijk, dat zich natuurlijk eigenlijk heel slecht verhoudt met gewoon hele diepe, primaire, menselijke emoties van het dier of ding mens. dat merkwaardige fenomeen mens, om het nog even misschien wat mooier te zeggen.
Ja.
Dus daar zit het natuurlijk op vast. Het feit dat je natuurlijk even zeg maar technisch afspreekt dat trouwens, ja, in ieder geval technisch afspreekt, dit is de verwekker van ons kind.
Ja.
Terwijl dus dan vervolgens Tristan verteerd wordt door de woede, door haat, door de obsessie.
Ja.
Rondom die inderdaad ook die liefde die overigens dan ook opbloeit. Het blijft niet bepaald bij die ene daad, zeg maar even.
Ja. Die ook wel verre vormen aanneemt, maar dat vinden we misschien niet
Nee, als lezer nog. Ja. Ja.
Oké, dus we raakten net al even aan leiderschap. Hoe speelt dat in dit boek? Spanning tussen individu en collectief?
Nou ja, kijk, het punt is inderdaad dat, en dat is natuurlijk het interessante nog steeds van die poster. Hè, die poster heeft natuurlijk een heel hoog idealistisch gehalte. Het idee dat de mens zichzelf eigenlijk kan bevrijden eigenlijk van alles. En dat de mens daar ook, laat ik zeggen, toe in staat is. En als we dat nou eenmaal hebben gedaan, het was eigenlijk een vrij eenvoudig wereldbeeld, ook wel wat onze leraren ons denk ik voorhielden. Als je dus bevrijdt van de vijand, of van alles wat ons onderdrukt, nou ja, dan dans je in de weide samen met de koeien. Terwijl, laat ik zeggen, inmiddels weten we ook een klein beetje meer van de achtergronden van die iconische foto van een vrouw die eigenlijk helemaal niet precies wist wat er van haar gevraagd werd en zo. En achteraf ook best wel nijdig over bleek te zijn over het feit dat zij op deze manier eigenlijk werd vastgelegd. Ja. Man-vrouw verhoudingen die bepaald niet vrolijk en geruststellend waren in die tijd. Want de vrouw was toch eigenlijk meer, nou ja, goed, een object dan dat het nou echt meedeed in die jaren. Terwijl hij natuurlijk wel heel erg bezig was met feminisme en emancipatie en zo. Maar wat het eigenlijk vooral doet, is de vraag stellen, deze roman denk ik. De vraag stellen bij het feit, is het eigenlijk ooit wel voor mensen, anders dan een verlangen, mogelijk om vrijheid te bereiken? Want ik heb het idee, en dat vind ik ook het sterke van deze roman, dat Marijn de Boer is ook erg, begreep ik, en af en toe komt het ook een beetje als een soort marker, even een klein woordje, komt het terug, gegrepen door de Russische romans, door de Russische literatuur. Letterlijk wordt naar Tolstoj, naar Pushkin verwezen. Maar mij komt ook heel sterk Dostoevsky in mijn hoofd. Omdat met name, maar Dostoevsky, maar met name de Russen zijn natuurlijk altijd zijn er meesters in om de mensen in hun tekort, in hun verlangen, in hun niet bereiken van wat ze eigenlijk willen, doen.
Worstelen.
Doen wat ze niet willen, willen wat ze niet doen. Hoewel, dat is weer van Paulus. Maar, en ik heb het idee dat hij vooral dat heel erg mooi laat zien. Dus hoe inderdaad het vooral blijft bij utteren. Ja. Bij een beetje rondgaan en niet bereiken wat je eigenlijk zou willen. Hè, eigenlijk zijn ze, zoals in de Russische romans vaak, op zoek naar de liefde. Ja. Hè, maar het blijft, of die zoektocht is interessant, of het blijft eigenlijk meer bij die zoektocht dan dat je het echt vindt. En zo zou je kunnen zeggen, eindigt ook een beetje de roman in een verlangen naar saamhorigheid. Terwijl er eigenlijk van alles is wat die saamhorigheid uiteindelijk doorkruist. En ook wel definitief doorkruist.
Ja.
Dus de oude Bernard heeft eigenlijk, laat ik zeggen, vooral een verlangen. Nou, was er maar iemand, had ik maar een vrouw.
Ja, die leegte die blijft staan eigenlijk.
Ja, die leegte blijft staan. En er was dus ooit een idee dat die leegte, dat we die zeg maar als mensheid in konden halen door inderdaad maatschappij bewust te zijn, door het goede te doen, door het goede te eten, door met elkaar strakke normen af te spreken. Met veel compassie kijkt de hoofdpersoon Bernard dan uiteindelijk ook op die groep terug. Want hij zegt, het waren toch wel hele lieve mensen. Maar we hebben het natuurlijk met elkaar allemaal nooit bereikt.
Zie je daar ook een parallel in naar nu? Dus je denkt, we zijn met z'n allen, proberen we de wereld beter te maken en zoeken we daar ons heil in? Terwijl het uiteindelijk ook ploeteren blijft. Is dat te ver gezocht?
Nou,
bedoelde dat maatschappelijk bewuste en
Dat is er nu ook alweer aan de orde, lijkt mij.
Klimaatkwesties die daar spelen, dat zou je ook nu kunnen zien.
Nou kijk, ik zit daar ook net over na te denken, omdat ik natuurlijk, ik ben al zo oud, dat ik ook wel eens denk dat, bepaalde dingen fascineren mij enorm. Het is een beetje de tijd dat ik opgroeide, al adolescent was, best wel denk ik heel erg bewust van de tijd waarin je leeft. En bepaalde dingen, hij heeft er ook goed onderzoek naar gedaan, bepaalde dingen was ik alweer een beetje vergeten. Dat ik inderdaad ook op toiletten kwam van mijn progressieve, het waren altijd leraren, dan, met die vriendinnetjes had ik dan weer verkering en zo. En dan kwam je in zwart geverfde toiletten en dan had je inderdaad die poster met die aarde en die als kaars die dan langzaam opbranden. En dat was ik weer bijna vergeten. En nu inderdaad met die enorme, ons enorme bewustzijn in één keer weer van het milieu, van de klimaatkwestie, bedacht ik me inderdaad dat we daar in de jaren 80 ook al enorm mee bezig waren. En toen volgde, het wordt een beetje een geschiedenisles, maar toen volgde eigenlijk een vrij harde juppie-tijd. Van greed is good, Gordon Gekko werd onze held. Wij waren een beetje de generatie die eigenlijk ging zeggen, die klompen en je bandenbombutten, stop ermee, we gaan een Lacoste shirtje dragen en we gaan heel veel geld verdienen.
Ja.
ik ging theologie studeren, maar nogal wat mensen besloten, of misschien al eerder, van dit is het niet, we gaan nu echt
een tegenreactie.
Ja. Een keihard, dat kun je ook een beetje schetsen in de tijd, een keihard tegenover de crisis die er ook was, een keihard materialisme. Nou, wat je dus nu, denk ik, ziet, maar het zijn wel een beetje grove streken, is natuurlijk dat we weer, denk ik, met Greta Thunberg en zo, weer toch wel weer op dat punt zouden kunnen staan, dat we toch wel weer heel erg kijken naar een vorm van idealisme. Wat ook wel een beetje, denk ik, naar het einde daarvan, is een beetje dit milieu waarin het boek speelt.
Ja.
En het fascineert me inderdaad, om te bedenken van zou nou de conclusie inderdaad zijn dat we ook daar weer wat gedesillusioneerd van raken en zeggen we utteren maar wat aan. Het is op zich, kijk, ik vind het is clement, het is mild. Door inderdaad te zeggen, we kunnen het natuurlijk niet, we halen het niet binnen. En als je denkt binnen te halen, komt er ook altijd iets ideologisch om de hoek kijken. Dus nu zijn we ook heel erg sterk, vind ik, maar nou krijgen we misschien ruzie. De woke discussie van wat de cancelcultuur, wat kun je nou wel zeggen, wat kun je nou allemaal niet zeggen. Daar zit een enorme vorm van dogmatiek, naar mijn gevoel, in. En het zou natuurlijk helpen als je met een soort mildheid, zoals Marijn de Boer doet, kijkt op die periode. Zegt, ja, het zijn dat mensen, lieve mensen, maar uiteindelijk komen we niet boven ons menselijk tekort uit. En dat is ook niet erg. En het ontslaat je ook niet, denk ik, van proberen om goed voor elkaar of saamhorig te zijn. Ja. Maar denk nou niet dat je het inhaalt of dat je het inderdaad redt.
Ja.
Je kunt proberen, laat ik zeggen, mild en goed met elkaar te leven, zorgvuldig met elkaar te leven.
Maar dat ideaal niet weer het nieuwe keurslijf eigenlijk.
Ja. En wat je dus eigenlijk de hele tijd in bewegingen ziet, nou, bijna het begint goed, hoewel je dat soms in 68 wel een beetje kunt afvragen, want er waren toen meteen leiders, studentenleiders, die gingen voorschrijven hoe je moest leven. Maar het heeft altijd de neiging om te verkeren in ideologie. Om uiteindelijk toch weer naar een, ja, ik zeg het me even wat harder, maar een vorm van dictatuur te gaan.
Ja.
En dat is denk ik, ja, waar, nou ja, dat is weer zoals inderdaad de geschiedenis dan zich ook wel weer zou kunnen herhalen.
Hmm.
Dat het aardig zou zijn, denk ik, als we nu onze identiteitspolitiek en cultuur met een lichte mildheid en vriendelijkheid te ironiseren.
Ja.
Dat is aardig wat hij dit ook doet. Hij zegt van nou, het heeft een bepaalde liefde voor deze mensen, maar er zit er ook natuurlijk een soort kritiek in.
Ja.
Uiteindelijk is het heil niet gelegen in een saamhorigheidsgroep. En Nietzsche zegt ergens van jede gemeinschaft macht irgendwie irgendwann gemein. Ja, dus er zit altijd een moment in dat er een soort hartgezicht uit het collectief tevoorschijn treedt.
Ja. En zitten daar ook nog bijbelse, zie je ook een verbinding met een bijbelse verhaal?
Ten aanzien van
het idealisme. Het menselijk tekort? Of?
Nou ja, kijk. Ja, mensen. Ik denk uiteindelijk dat natuurlijk. nou ja, dat je zou kunnen zeggen, God kijkt ook met mildheid naar die gevallen mens. Hè? Dus eigenlijk neemt dat ook waar. En eigenlijk zegt ook iets als van nou ja, het klinkt wat stevig nu misschien, maar zegt ook zoiets als van nou ja, maar dat is nou juist, hè, je zonden zijn je vergeven. Hè? Dus die maakt een opening, zeg maar even, in een mens die uiteindelijk iets zegt als wees mij zondaar genadig. Dat klinkt allemaal heel orthodox. Maar er zit iets in als een soort, nou ja, bijna een soort ingrijpen zou je bijna kunnen zeggen, in een mens dat helemaal, laat ik zeggen, van alle illusies is beroofd.
Hmm.
En daar heeft, laat ik zeggen, juist, nou, zeg maar even, zo kijkt Jezus een beetje rond, hè, van, met mededogen, met ontferming bewogen, staat er vaak in de Bijbel.
Ja.
En dat is nu juist de mens die eigenlijk is gaan liggen, die erbij neerligt, die denkt, ja, ik kan het ook eigenlijk helemaal niet. En dan, hè, laat ik zeggen, word je opgenomen in een groter verband, maar ja, dat hoef je dan niet helemaal zelf waar te maken.
Ja.
Dat is meer het volgen van de weg, of het volgen van de route, of het wenkend perspectief, zoals je wil, wat uiteindelijk gewoon.
Ook weer het verlangen, ja.
Ja, maar dat is meer meegaan op die route.
Hmm.
Terwijl die route niet zelf hoeft af te baken en uit te stippelen. En ook niet te zeggen wat nou geboden of verboden is om te zijn. Het is eigenlijk met elkaar een beetje zoeken naar de weg.
Ja.
In trial and error of zoiets. Maar niemand heeft daar dan ook het laatste woord, zeg maar even. Dus dat is denk ik.
Waarin die mildheid weer centraal staat.
Ja, dat denk ik. Ja.
Mooi.
Ja.
Misschien afsluitend, waarom moeten mensen dit boek lezen?
Waarom moeten mensen dit boek lezen? Nou, het is, ik denk inderdaad om met name denk ik, en dat vind ik ook echt sterk van dit boek en van deze schrijver, omdat het in die zin goed geschreven is, omdat het zoveel, behalve ook wel hilarische momenten, getuigt het ook heel erg veel van liefde voor, nogmaals, die wat falende mens. Hmm. En dat vind ik er sterk aan. Er zit er, nou, nogmaals die mildheid in. Maar ook, nou ja, hij verkent een beetje het hele menselijk palet van emoties. En spreekt daar niet meteen een oordeel over uit, maar zegt, zo zitten wij een beetje in elkaar. En los van het feit dat ik het denk ook wel heel aardig vind voor mijn generatie of de generatie voor mij, om toch dat hele tijdsbeeld van de jaren 80 weer even in beeld te krijgen.
Ja.
Compleet met poster.
Nou, dat lijkt me goed. Mooi.
Ja.
Bedankt, Evert-Jan.
Oké, graag gedaan.
En u ook bedankt voor het kijken naar deze Thomas Boek. Volgende maand zijn wij er weer met een nieuwe bespreking. En op onze website vindt u meer informatie en kunt u ook oudere edities van Thomas Boek terugkijken. Bedankt. Dag.